En zo komen wij vanavond bij Genesis 16. Dat is bij de introductie van Hagar. Want zo heette zij. Wij weten niet echt wat de naam betekent. Maar met enige moeite heeft men er ooit van gemaakt dat het iets betekent als een vlucht. Dat zit zo. In het Hebreeuws komen we nergens uit. Maar Hagar kennen wij via het Arabisch als de Hegira, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. En dat zegt u hopelijk niks. Mooi. Nou, dat is dan goed. Bekend is de Hegira van Mohammed. Dat wordt genoemd zijn vlucht. En zo vertaalt men Hagar, Hegira. Hagar vertaalt men dan als vlucht via Arabisch. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. Maar het betekent dat van Mohammed, dat noemen ze zo. De vlucht van Mohammed uit Mekka naar Medina. En dat wordt geacht het begin te zijn van het Mohammedanisme, dan wel van de islam officieel. Maar het woord betekent net zo goed gewoon migratie. Want vlucht kan betekenen dat je ergens heel snel voor wegholt. Het kan ook gewoon zijn dat je in een vliegtuig stapt. En je gaat van A naar B, of van hot naar her, of van het kastje naar de muur, of van Klundert naar Willemstad, maar die is iets moeilijker uit te leggen. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar zoiets. En zoiets is er natuurlijk ook, toch wel. Want het mogen dan een onweer zijn. Wij hebben geen andere afleiding van het woord, van het begrip Hagar. Maar het komt wel aardig overeen, omdat we bij enige gelegenheden lezen over dat Hagar vlucht, wegloopt, hoe je dat maar zeggen moet. Weggejaagd wordt bij gelegenheid. We hebben het daar nog over, maar de naam dekt dus toch wel ook langs die route de geschiedenis van Hagar feitelijk. Maar het gaat al dus in Genesis 16 vers 1. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Dat komen we daarna nog wel enige malen tegen. Onder de aartsmoeders, is dat het goede woord? De vrouwen der aartsvaders, maar later in de geschiedenis ook. Het is altijd de uitbeelding van de onvruchtbaarheid van deze oude wereld. Deze oude schepping. De wereld waarin wij leven, die in zichzelf niet tot iets goeds in staat is, niets kan voortbrengen. En zo voor zover het wat voortbrengt, verdwijnt het ook na betrekkelijk korte tijd. Dat wil zeggen, het heeft soms de schijn van dat deze wereld iets voortbrengt, maar in de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn. De geschiedenis beschrijft dat en de Bijbelse geschiedenis al helemaal. En vervolgens de prediker die dan inderdaad zegt, nou ja, wat je ook tot stand kunt brengen, binnen afzienbare tijd is het verdwenen. Dat geldt voor de mens. Dat geldt in het bijzonder voor de ideeën van de mens. Maar voor de uitvoering daarvan uiteraard ook. Voor zover de wereld, deze oude schepping, vruchtbaar is, moet de vruchtbaarheid komen van het mannelijke, van de man. En dat brengt dan met zich mee niet de verbetering van de oude schepping, maar het tot stand komen van een nieuwe schepping. Hoe dat ook zij, wij lezen, Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet en zij had een Egyptische dienstmaagd. Ik vind het altijd wel grappig. Natuurlijk, het is avant la lettre. We hebben nog geen kennis gemaakt met Egypte. Ik weet niet eens, het kon wel de eerste keer zijn dat het hier volkomt. Ben ik een buis? Oh nee, Abraham was al naar Egypte geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Maar we hebben nog niet kennis gemaakt met Egypte in de zin van dat, al, dat het nageslacht van Abraham, de Hebreeën, dus in Egypte woonden en in slavernij geraakten. Maar doe maar. Maar de aardigheid is natuurlijk dat Egypte, dat staat sowieso voor slavernij. In Egypte raakt men in slavernij, dat is daar niet anders. En wat je natuurlijk niet meer zeggen mag, ik kan het anders zeggen. Vroeger zei men dan, want vroeger mocht het nog, vroeger zei men, Egypte, ja dat is Afrika en Afrika, daar wonen slaven. Dus als je ze nodig hebt, moet je ze daar halen. Dan mag je dus niet meer zeggen, dus dat ga ik u nou ook niet meer vertellen natuurlijk. Maar als je afzakt naar Egypte, dat heet aftrekken naar Egypte, dat is naar beneden officieel. Niet alleen omdat dat het zuiden is, maar het is een ander niveau. Daar raakt men ondergeschikt en raakt men in slavernij. Daar moet men uit verlost worden. En dat is een belangrijk gegeven in heel de Bijbelse geschiedenis. En ook in het profetisch woord, waarin staat dat in de toekomst alsnog Israël zal verlost worden uit alle volkeren waarin de Heer hen verdreven heeft. Maar het zal een verlossing zijn die nog imposanter is, nog indrukwekkender, nog groter dan de verlossing eertijds uit Egypte. Zodat het in de herinnering kennelijk blijft spelen. Egypte is slavernij, Egypte moet je uitverlost worden. Goed, ze had dus een Egyptische dienstmaagd. In de Bijbel kom je nog wel vaker tegen een Egyptische jongen, dan is het ook een dienstmaagd, een boy heet dat in goed Nederlands. En dan is het personeel, dat weet je. Hè? Dus dat kom je echt nog wel vaker tegen, dan valt het meestal niet op. Maar het is wel wat het is. Er staat, ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Moet dus toch een betekenis hebben, lijkt mij. Want anders dan, ja. Ach, je kunt altijd zeggen, het moet een functie hebben. En die heeft het. Iemand heeft mij uitgelegd dat namen zijn ter onderscheiding. Dan kun je iets benoemen. Maar zei hij erbij, dat betekent nog niet dat namen ook beschrijvend zijn. Maar in de Bijbel, gewoonlijk toch wel, ja. Maar toen maar. We weten het zeker, want Hagar wordt natuurlijk tot in het Nieuwe Testament genoemd. Als een historische figuur met inderdaad een profetische betekenis. En dat steekt natuurlijk achter al deze geschiedenissen, maar dat wist u al. Welke naam was Hagar? Degene die migreert. Je kunt altijd zeggen, ze was al gemigreerd, want ze kwam uit Egypte en hier is in Canaan. Zo maar. En misschien werd ze daarom zo genoemd, historisch, maar dat vind ik persoonlijk van het minste belang. Zo zeide Sarai tot Abraham, omdat Sarai onvruchtbaar was. Ze zei tot Abraham, zie toch, de Heer heeft mij toegesloten dat ik niet baren. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Waarbij dus het idee is dat de zoon van de dienstmaagd de zoon is van de bazin. Ik denk niet dat ik dat verder hoef uit te leggen. Het idee is in elk geval dat de zoon van de slavin, het is mooi vertaald met dienstmaagd, maar het is het woord voor slavin, dat de zoon van de slavin in zichzelf van nature en op grond van zijn geboorte een slaaf is. Het zijn dingen die wij niet meer kennen, die wij hebben afgeschaft, om wat voor reden dan ook. Maar in de Bijbel komen die dingen wel degelijk voor met alle consequenties van dien. En in elk geval wordt vastgesteld dat de positie, nou de identiteit van de mens wel degelijk bepaald wordt. Dat betekent begrensd wordt door zijn geboorte, door wie hij van nature is. Dat is een opvatting die wij officieel hier in het Westen zonder meer hebben afgeschaft. Op een enkele uitzondering na, bijvoorbeeld met het Koningshuis. Maar dat vinden we dan ook allemaal ouderwets. Zo van, dat had al lang afgeschaft moeten zijn. Maar u weet, Nederland loopt altijd erg achteraan. Daarom willen ze altijd vooraan lopen, maar ze kunnen ze niet, loopt erg achteraan. Want toen overal het koningschap werd afgeschaft, toen hebben ze dit in Nederland ingevoerd. Dus alsnog, want Nederland was altijd een republiek. Dat weet u toch, hè? En andersom, de meeste koninkrijken, of hoe ze maar heten, zijn afgeschaft en zijn geworden tot republiek. Maar behalve in Nederland, want dan ging het andersom. Maar dat terzijde. De hele opvatting trouwens van dat iemands positie bepaald wordt door afkomst en geboorte, dat is nou precies de essentie van conservatisme. En conservatisme is een, dat is niet van de conserveindustrie, maar conservatisme is een filosofie. Zo goed als dat idee van vooruitgang, net zo goed een filosofie, namelijk een levens- of wereldbeschouwing is. Men probeert er wat van te maken en het moet allemaal beter worden. En men moet streven naar de toekomst. Ik persoonlijk verbaas me er dan ook over dat al die lui, de lui in het algemeen, die zich progressief noemen, die hele stroming, die we ook wel links noemen trouwens, hoewel dat een andere betekenis heeft, dat al die lui die zich progressief noemen, zich aan de andere kant bezighouden met conservering, wat eigenlijk tegen hun principe is. Ze doen ze zijn allergisch, ze lopen daar een psychose van op. Ze zijn allergisch namelijk voor verandering van het weer. Nou ja, op de lange termijn. Van de verandering van het klimaat. Het moet vooral zo blijven. Enzovoort. Dat is niet vooruitstrevendheid, dat is conservatisme. Als ze echt progressief waren, zouden ze zeggen, het kan niet snel genoeg gaan, die verandering. Je moet alleen managers hebben om het bij te houden. Maar dat is het dan. Hè? En dan moeten die soorten voor uitroeiing, tegen uitroeiing beschermd worden enzovoorts. Terwijl, ja, als je bent van de evolutie en van de vooruitgang en van de verandering, wat is er dan tegen dat dieren uitsterven? Waarom zou je ze dan in stand moeten houden? Het zijn echt heel vreemde dingen. Die ik echt niet kan rijmen. Het is zo inconsequent. Waaruit je maar ziet, want dat is de enige conclusie die ik kan trekken, dat al die filosofieën bij elkaar, dat het allemaal tegen elkaar weg te strepen valt en dat het nergens toe leidt. Slaat gewoon nergens op. Maar goed, hier hebben we die vrouw, die zou vrucht moeten voortbrengen, er zou nageslacht moeten komen om allerlei redenen. Dat komt niet en dan zegt ze, nou ja, dan heb ik hier nog één dienst, maar die is van mij. En als die voortbrengt, dan is dat ook van mij. Dus dan, oké. Dus zei Sarai tot Abram, zie toch, de Heer heeft mij toegesloten dat ik niet baren. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Let op het woord bouwen. Want het woord voor bouwen is het woord voor zoon. Dat begrip is het. En het woord voor zoon, ben, vertaalt men eventueel met bouwer. We hebben het over dat woord trouwens al gehad, naar aanleiding van de inleiding tot hoofdstuk 15, het voorgaande hoofdstuk. Toen heette het de bezorger van mijn huizen, toen heb ik gezegd, daar staat de bouwer van mijn huis. Daar staat het gewoon het woord zoon. De zoon van mijn huis. En dat staat dan vervolgens in vers 3. De zoon, de bouwer van mijn huis, zal mijn erfgenaam zijn. En hier in hoofdstuk 16 heet het, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Maar je had dat ook kunnen vertalen met, misschien zal ik uit haar een zoon hebben. Maar de vertalers zullen daar wel biologische bezwaren tegen gemaakt hebben. Zo van, dat zullen we maar niet zo vertalen, want zo werkt dat toch niet. Dan moet ik je zeggen, ja, het werkt wel zo, want zoonschap heeft weliswaar te maken met de biologische voortplanting, gewoonlijk, maar niet noodzakelijk. Niet altijd, en daar gaat het maar om, hè. Het is een ander begrip. Maar helaas mis je dat nu in de vertaling. Dus ik zeg het er maar bij, misschien zal ik uit haar een zoon hebben. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai, het leek hem ook wel een goed idee. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren. Gekke bij 10, dat denk ik altijd bij... Denk ik toch altijd aan de wet, hè? Heb u dat nou ook of niet? Bij 10. Als je vraagt wat betekent het getal 10 in de Bijbel, roept er vast al iemand 10 geboden, toch? Ik ook wel, hoor. In het algemeen staat het voor het woord van God. Maar als je praat over een Egyptische en dan over 10, dan moet je daar toch aan denken. De associatie met slavernij enzovoort. Dus haar dienstmaagd ten einde van 10 jaren, welke Abraham in het land Canaan gewoond had, zodat je weet dat de arme man inmiddels 85 was. Want die heb je toch bijgehouden, hè? Hij was 75 toen hij in Canaan aankwam. 10 jaar later is hij 85. En dan staat er hierbij, en we krijgen nog wat chronologische gegevens, want in vers 16... het laatste vers van het hoofdstuk heet het, en Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Dat zal wel kloppen. Goed. En dan staat er in vers 4, en hij ging in tot Hagar en zij ontving. Dat wil zeggen, in een andere taal, er vond conceptie plaats, want dat is ontvangenis, zodat je weet dat Abraham hier, voor zover wij weten, nog niet geacht werd onvruchtbaar te zijn inmiddels. Maar van Abraham wordt dat wel gezegd in verband met de geboorte van Isaac. Dat niet alleen Sarah onvruchtbaar was, maar dat ook Abraham dat was. Of dat in Genesis staat, wil me niet te binnen schieten, maar in Hebreeën 11 staat dat in ieder geval wel. Maar hier ging dat nog. Zij ontving, en als zij zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw, in de zin van haar bazin, veracht in haar ogen. Want ja, het idee is toch dat een vrouw pas een vrouw is als ze kan voortbrengen, als ze voortbrengt. Ook dat hebben wij afgeschaft, dus ik moet het met enige aarzeling, moet ik dat dan toch zeggen, zo. Maar hier is daar geen twijfel over mogelijk. Hetzelfde geldt trouwens voor de mannen net zo goed, hè. Ze hadden het nageslacht moeten hebben. Maar ze verheft zich in haar gedachten boven haar bazin, haar vrouw heet het dan. Omdat zij wel voorbrengt en Sarah niet. Toen zei Sarai, want zo heet nog Sarai, later heet ze Sarah, maar dat is pas het volgende hoofdstuk. Toen zeide Sarai tot Abraham, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienst, ze voelt zich verongelijkt. Dat wil zeggen, de rollen zijn verwisseld tussen, want daar komt het op neer, tussen Hagar en Sarai. Let goed op, hè. Er is sprake van nijd in de oorspronkelijke, de echte betekenis ook van het Nederlandse woord. Dat er iets van woede bij komt, misschien. Maar nijd is, volgens de definitie, is nijd afgunst. Jaloezie. Dat is wat het is. Ze staat, iemand werd van nijdigheid vervuld, werd hij niet boos, maar werd hij afgunstig. enzovoorts. Daar komen we straks wel op terug. Mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. Waaruit dat dan zou moeten blijken, dat weet ik niet. Misschien werd ze brutaal of weet je veel wat. Maar staat er nou een keer. De Heere rechte tussen mij en tussen u. Zo van, er moet wat aan gedaan worden. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. Abraham zegt dus feitelijk, ja, maar die dienstmaagd is toch jouw dienstmaagd? Dan regel dan maar wat, als het je niet bevalt. Bovendien was het initiatief van Sarai ook nog. Doe maar. En Sarai vernederde Hagar. En zij vluchtte van haar aangezicht. Dat wil zeggen, ze liep weg. Ze migreerde, nogmaals een keer. Waarom ook niet? Ze kwam uit Egypte. Misschien hadden Abraham en Sarai haar daar wel opgedaan in Egypte. Misschien was ze mee teruggekomen toen.
Nee, dat komt later nog.
Hè?
Dat is pas later als Abraham naar Gerar gaat.
Wat? Nee, niet naar Gerar, naar Egypte. Dat hebben we al gehad. Dat is alweer een poosje geleden. Dat was in hoofdstuk 12. Dus zou maar zo kunnen, maar wie ben ik? Ik hoef dat niet te verzinnen. Maar dat denk ik maar zo. En als ze dan toch al zo heet, hoe heet ze? Migratie. Ja, ze zegt, zeg maar graatje, zegt ze. Nou, toch maar. Of Mietje. Migratie, dat is toch een mooie naam, migratie. Hegira dan, in het Arabisch. Ook leuk. Nou ja, en dus ze vluchtte van haar aangezicht. Ze liep weg. Dat is wat slaven dan wel slavinnen wel vaker doen. Heb ik begrepen. Zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heren vond haar. Let op, hè. De engel des Heren. Engel des Heren is gewoon de Heren. Het is de engel, namelijk de Heere. En engel is niet eens een Nederlands woord. Ja, sinds de Statenvertaling is het een Nederlands woord, maar het is Grieks. En het komt tot ons via de Septuaginta. En daarna is het Hebreeuws Malach. Dat wil zeggen, dat is een bode, een boodschapper. En dus de engel des Heeren lees je als de boodschapper, namelijk de Heer. Of dat namelijk kun je ook nog weglaten, dan wordt het gewoon de boodschapper Jehovah. En die is het meest logisch, moet ik u zeggen. Want ze hebben ons dat uitgelegd, men heeft ons dat uitgelegd, dat Jehovah de naam is van de verbondsgod. Dat hele woord staat natuurlijk niet in de Bijbel, dat weet u. Het is een theologische term, zodat u weet dat ik het ook niet verzonnen heb. Men zegt, Jehovah is de verbondsgod. En als je dan vraagt, wat betekent dat? Dan zeggen ze, dat is God zoals hij zich manifesteert en in contact treedt met de mens. Dan zeg ik, dan is het de boodschapper Jehovah. En dat namelijk erbij, dat hoeft niet eens. In dit geval staat er gewoon zo'n genitivus tussen. In de vertaling, de boodschapper. Dat wil zeggen de engel des Heren, maar zo staat het in de Hebreeuws ook niet. Het is de boodschapper, ja, het is de Heer zelf die dus verschijnt. Notabene aan Hagar. De engel des Heren, of gewoon de boodschapper, vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. Bij de fontein in elk geval, staat er zelfs twee keer, de waterfontein, de fontein, en het heet op de weg van Sur. Dat is ook de naam van een woestijn, heb ik begrepen, de woestijn Sur, maar Sur wordt vertaald met muur. Het is in ieder geval de aanduiding van een soort hindernis, daar komt het tot neer. En als u mij vraagt, is de muur net zo goed een beeld van de wet, die reikt tot daar Maar verder kom je niet. Behalve dan dat je met God spring je. Met mijn God spring ik over een muur. En waarom zou je dat doen? Omdat het nuttig is, omdat het moet, omdat het belangrijk is, want je moet er voorbij, je moet eruit. Vergezocht?
Ja.
Uit Efeze 2 bijvoorbeeld. Want daar staat dat Christus, en dus de Heer, dat Christus de middenmuur des afscheidsels heeft gebroken. En het lijkt daar geen twijfel. Wat die muur voorstelt, want dat het beeldspraak is, dat lijkt me zo zonder meer wel duidelijk. Dat is in Efeze 2, waar gesproken wordt over Jood en Heiden als gelovigen. Want meer wil ik er nu niet over zeggen. Jood en Heiden als gelovigen hebben deel aan hetzelfde volk, namelijk aan de gemeente. Want, vers 14, want hij, Christus, is onze vrede die deze beiden, namelijk Jood en Heiden, tot één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Om het zo kort mogelijk allemaal te zeggen. Die middenmuur des afscheidsels, dat weet iedereen. Ook dat staat in alle commentaren. De middenmuur des afscheidsels is de wet die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. En het woord is, de term is ontleend aan dat er letterlijk zo'n muur was tussen de voorhof der Joden en de voorhof der Heidenen. Dat speelt nog een rol ergens in Handelingen. Want Paulus bracht een bezoek aan Jeruzalem en werd er toen van beschuldigd dat hij een heiden, Trofimus namelijk, meegenomen zou hebben tot in de voorhof der Joden. Dat wil zeggen voorbij de middenmuur des afscheidsels. Daar komt het op neer. En ik zeg altijd traditioneel, ik zeg dat heeft hij niet gedaan, maar eigenlijk wel. Maar dat is overdrachtelijk, dat laatste uiteraard. Maar dan weet u wat de muur voorstelt. En vergezocht, nou nee, maar ik heb geprobeerd nog niks te zeggen over de overdrachtelijke betekenis van Hagar in deze en ook latere geschiedenissen. Maar daarmee zou ik namelijk ook terechtkomen in Efeze 2 en in Galaten 4. Dus die moet u dan maar even te goed houden nog. In elk geval, zij vlucht de... bij een fontein, daar is ze dan, bij een muur. De aardigheid is dat een fontein, een waterbron, een wel, een put, en wat voor woorden er nog meer voor zijn, dat die de uitbeelding zijn in de Bijbel, en zeker in de geschiedenis van Genesis, van de beloften die God gedaan heeft. Dat komt omdat feitelijk de bron, de wel, de put, de fontein, water en dus leven belooft. Nou ja, soms moet je eruit putten. Soms moet je erom vragen, geef mij te drinken. Ik ben even bij de fontein van Jacob. Bij Sichem. In Johannes 5, ik roep maar wat. Geef mij te drinken. Maar soms spuit het gewoon omhoog. Dan mag het ook wel geen probleem zijn. Maar doe maar. Het is waterfontein. Het is in de woestijn en het is bij een muur. Kijk, dat is nou een aardige beschrijving van de wet. Je kan er niet onder leven, daarom heet het een woestijn. Toch is er water, want de wet heeft aanleiding, heet dat, tot een betere hoop. Door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, de wet in zichzelf bevat de beloften die God gedaan heeft. En is er ook bovendien op een andere manier dan weer een illustratie van. Maar het is de muur die het een en ander in de weg staat. Dat is ook de wet. En dat zou ons ook eventueel gebracht hebben tot Galaten hoofdstuk 3 en 4. Maar die stel ik dus nog maar even uit. Hoe dan ook, het plaatje levert interessante details op. Als je het zou schilderen, weet je wel, dat doen ze in klassieke schilderkunst. Allerlei figuren, dingen op de voorgrond, op de achtergrond. Heeft allemaal een betekenis erin. Hè? Ja, en dit zou dus een mooi plaatje kunnen worden. Maar toen zei hij, Hagar, ja, vluchteling, zwerver, wegloper, Hagar, Hegira, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Dat is een beetje het gebruik van de term quo vadis, aanval naar letteren. Maar toe maar. En toch heeft het er ook iets mee van doen. Maar toe maar. Beslot, dat laatste staat niet in de Bijbel. Dat is het verhaal van Petrus, weet u nog. Die Rome achter zich liet. En toen werd hem gevraagd, quo vadis, waar gaat je heen? Toen is hij toch maar weer teruggegaan naar Rome. En is daar de marteldood gestorven. Dat is het officiële verhaal dan, hè. Maar toen maar. Van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Ja, dat is de meest filosofische vraag die de mens zich weet te stellen. Waar komen wij vandaan en waar gaan wij heen? En aangezien het om technische redenen toch wel heel erg moeilijk is om te weten waar het heen gaat, houdt men zich bezig met waar wij vandaan komen. Dus zoals ik laatst gelezen heb, dat ze weer miljarden hebben uitgegeven voor een of ander projectiel dat ze de ruimte insturen om een nadere studie te doen van zwarte gaten, zodat we meer idee krijgen over de meer leren over de Big Bang. En dan moet je dan in alle ernst. Dan is het zo'n redacteur wetenschap, weet u wel, in de krant die dat dan komt vertellen. En ik kan daar niet tegen. Ik vind het zo verschrikkelijk kinderachtig. Zwarte gaten. Ja, toch? Ja. Bovendien, zwarte gaten, dat wordt geacht te imploderen. Een Big Bang wordt geacht te exploderen. Dat is sowieso wel het tegenovergestelde. Maar misschien gaat het filmen en het dan achteruit draaien of zo. Ik weet het ook niet. Maar dat is de frustratie. Waar komen wij vandaan? Ja, dat wisten we toch al. Dat is de Big Bang en dan miljarden jaren en dan mutaties. Want Darwin hebben we lang aan de kant gezet. Hè? Dat weet u. Hè? De survival of the fittest en dat soort dingen. Dat heeft nooit iemand serieus genomen eigenlijk. Maar bij gebrek aan wat anders hebben ze dat een tijdje lang volgehouden. Dat is maar heel kort geweest eigenlijk. En daarna is het idee gekomen van muteren. Mutaties, spontane veranderingen. Dat zijn afwijkingen trouwens hoor. Dat zijn beschadigingen eigenlijk. Maar ik ben even uitgedacht dat zo'n beschadiging dan toch een stap vooruit is of zo. Zodat we allemaal onderweg zijn naar de vernieling. En dat klopt natuurlijk ook, maar ja, ik kan er echt met geen mogelijkheid serieus over spreken. Daarvoor heb ik het te lang mee te maken gehad en te lang over nagedacht. Waar gaan we dan? Ja, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. Dan ben je helemaal de koers kwijt. Maar goed. En leef je dus bij de waan van de dag. En dat is wat mensen doen. Ook vandaag. Hè. En daar hebben we onze social media dan weer voor. Of de asociale media hebben we ook trouwens. Maar ik had het niet over iemand zijn voice. Nee. Maar wat een vraag. En zij zeiden, ik ben vluchtende van het aangezicht, mijn vrouw Sarai, ik loop weg. Ja, dat is heel vervelend. Want het is tegen de regels. Toen zeiden de engel des Heren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Per slot, in de Bijbel vind je dat nou eenmaal, die rangorde. Wij hebben een negatieve connotatie. Bij het begrip vernedering. En dat heeft Agan misschien ook hier gehad, maar daar wil ik het niet eens over hebben. Het gaat in de wereld altijd over rangorde. Die is er nou eenmaal. Pikorde heeft iemand dat genoemd, iemand uit Scandinavië heeft dat bedacht. Dat wist je toch, heeft proeven gedaan met kippen enzovoort. En toen zag je daar dat er een rangorde was. Dat is echt waar. En daar komt het woord pikorde vandaan. Ja, misschien. Wat was er eerder, de kip of het ei? Dat weten we niet, maar wel de pikorde was het. Nou ja, goed. Maar dat vind je overal, vind je onder alle dieren. Men komt ons tegenwoordig uitleggen dat het gedrag van dieren daar altijd mee te maken heeft. En dat altijd de spanningsveld is van wie eerst. En dat alle ruzie die er onder dieren is, gaat alleen maar daarover. Over wie er vooraan in de rij mag staan en wie er wat achter staat enzovoorts. Strijd. En dat is bij de mensen waarschijnlijk ook zo. Dat weet ik niet zeker, maar ik heb wel het idee dat dat zo is. In het groot en in het klein. Maar toen maar. Maar hij zegt, de engel zegt tegen Agan, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Dat wil zeggen, ze komt pas op de tweede plaats. Althans, na Sarai dus. Voort zeide de engel des Heren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen. Let op, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen. Waar hebben wij dat eerder gehoord? Dat is makkelijk genoeg, dat hebben wij gehoord in verband met Abraham zelf. Maar eigenlijk al vanaf Abraham, toch? Of sorry, van Adam wil ik zeggen. Eigenlijk al van Adam, die zich moest vermenigvuldigen, zich vermenigvuldigen enzovoorts. Maar de beloften van die naad zijn bevestigd geworden aan Abraham. En dit is niet de eerste keer dus, maar zeker ook niet de laatste keer. Alleen bij die beloften denken wij dan gewoonlijk toch aan Abraham en dan Isaac. Maar die is hier helemaal niet geboren nog, dus dat is niet aan de orde. Het gaat wel degelijk over Hagar. Die grotelijks vermenigvuldigd zou worden, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Dat was zojuist, dat wil zeggen in hoofdstuk 15, gezegd tot Abraham. De Heere leidde Abraham naar buiten in 15 vers 5. Zie op naar de hemel en tel de zwarte gaten. Zie op naar de hemel en tel de sterren. Indien gij ze tellen kunt, zo zal uw zaad zijn. En hier heb je menigte die zou voortkomen, weliswaar uit Abraham, maar dan via Hagar, net zo goed. Toen zeide des Heren engel tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen. Dat wil zeggen dat die naam ook van hogerhand gegeven werd, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. Want Ismaël komt van Shema. Dat kennen we als het woord voor horen. En El, dat kent u allemaal, hè? Dat is het woord voor God. Dus het wordt vertaald met iets als God hoort. Daar komt dus ook overeen met de naam van Petrus, die Simon heette. En dat wordt vertaald met de horende. Dus covadis, waarheen is nog niet zo'n vreemde term geassocieerd met Petrus. Maar, toen maar. Maar de Heer heeft gehoord. Omdat de Heer uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn, die Ismaël. Over beeldspraak gesproken. Is woudezel ook een sterrenbeeld? Nou ja. Hij zal een woudezel van een mens zijn. Men haast zich om ons te vertellen dat een woudezel een onager is. Dat noemt men dan weer een halfezel. Dan vraag je altijd, waar is de andere helft gebleven? Ik kan met die woorden ook nooit wat. Een halfezel. Het is toch niet half ezel of half paard dan de andere helft? Maar of de halfezel ook nog een andere helft heeft, weet ik echt niet. Ik weet het niet. Ik zoek het ook niet na. Ik weet het niet. Ik kan u wel zeggen wat ik ervan gelezen heb in mijn Gerzimek. Weet iemand nog wat een Gerzimek is? Dat is een dierenencyclopie. Dierenencyclopie, ja. Die kon je in de tijd voor een prikje kopen, want niemand wil nog een encyclopedie in huis hebben. Maar heeft er trouwens ook geen ruimte meer voor. Maar een dierenencyclopedie, mooi werk is dat trouwens. Prachtige platen. Maar daar er staat in, een woudezel woont in kudden, in woestijnen en halfwoestijnen. Dat laatste dacht je al natuurlijk, want het was een half ezel.
Ja.
Dus die woont in halfwoestijnen. Nou ja,
toen wel.
Is daarbij zeer afhankelijk van water. Maar de hele kudde gaat naar het water, maar de dieren gaan één voor één naar het water om te drinken. Niet allemaal tegelijk, één voor één. Dat doen ze voor de veiligheid. Ja, dat is een bekende verhaal. En, want we hebben die ezels hebben daar heel goed over nagedacht. En toen hebben ze dat plan ontwikkeld om het dan zo te... Nou ja, door. Ja. Waarom deze dingen zo zijn? Ja, dat is nogal makkelijk, want Ismaël is op een of andere wijze, daar kom ik zo op, maar is op een of andere wijze dan toch een beeld, een illustratie van Israël. En dat is ook een kudde, maar het is maar een enkeling daarvan die tot het water komt. Heb je dat? Dat is het overblijfsel daaruit. Een gelovige overblijfsel. Nou ja. Maar los daarvan, een woudezel, pere in het Hebreeuws, pera, para. En para is het woord voor vrucht dragen, vruchtbaar zijn. Je komt het ook tegen in peres, weet je wel, de breuk, het vruchtbaar zijn. Ook het woord var hangt daar rechtstreeks mee samen. Nee, die spelling is wat anders, maar toch, het is het wel. De var, de stier, de vruchtbaarheid. Het is trouwens ook Egypte. Van de farao, de vruchtbaarheid enzovoorts. Zodat dit woord wel degelijk een bevestiging is van wat de Heer zei, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen. Maar ik lees hem eens verder. Vers 12, hij zal een woudezel mens zijn, dat van een mag je dus weer weglaten. Hij zal een woudezel mens zijn. Het probleem met Nederlands is dat je dat dan aan elkaar geacht wordt te schrijven. En dat gaat dan wel erg ver. Ik heb ook de neiging om dit soort dingen te schrijven op de Engelse wijze. Langzamerhand heb ik wat tegen altijd maar die woorden aan elkaar te koppelen. Dat is wel leuk voor je kruiswoordpuzzels en voor het scrabbelen enzovoort. Maar je krijgt van die ellenlange woorden, net als in het Duits, van die ellenlange woorden die niet eens in je woordenboek staan, maar wij kunnen ze zo zomaar tegen elkaar aanplakken. In het Engels schrijf je ze gewoon achter elkaar, en dan, maar los van elkaar, blijven gewoon zelfstandige woorden. Dat lijkt mij een beter idee. Maar dan krijg je dus een woudezelmens, en dat staat er ook dus in het Hebreeuws. Hij zal een woudezelmens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn, wild dier, en de hand van allen tegen hem, en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. Dat wil zeggen, men kent hem wel, maar het is een vervelende iemand die om mee te maken te hebben. Het is per definitie een vijand enzovoorts. Een sterk. Dat je daarmee een beschrijving geeft van al die volken die claimen van Ismaël af te stammen. Dat lijkt me voor de hand te liggen. Ik moet persoonlijk zeggen dat ik te weinig kennis heb van volksaard en dat soort dingen meer, om dat met grote stelligheid te kunnen vertellen. Maar ik vertel dus alleen maar dat ik denk dat dat allemaal klopt. En dat de naam Ismaël de naam is van de Arabische volkeren die dat ook zelf claimen. En zij beantwoorden denk ik redelijk aan de beschrijving. Want voor zover ik iets van de geschiedenis ken... is het zo dat Europa altijd bedreigd geworden is door de Ismaïlitische volkeren. Ja, dat is niet anders, dat is echt waar. En hoe ze dan genoemd werden, de Moren, de Turken, de Muzelmannen, er zijn nog een paar termen, maar die ontschieten me nou. Daar maakt me niet zoveel uit, het blijft altijd hetzelfde verhaal. Als ze komen langs de ene kant of ze komen langs de andere kant, maar ze hebben altijd geprobeerd vanuit het Midden-Oosten, zal ik maar zeggen, het Noordwesten, dat wil zeggen Europa, in bezit te nemen. En dat is ook de reden waarom het altijd even door zo verschrikkelijk onrustig gebleven is op de Balkan. Op de Balkan. Want dat is het grensgebied tussen, nou ja, de Turken, of hoe ze maar heten dan. Want ik weet nooit hoe ze heten. Tussen de Mohammedaanse wereld en een eeuwenlang toch christelijke wereld. Maar ja, dan noem ik godsdiensten. Dus ja, dat. Maar dat is het wel, ja. Dat is altijd zo gebleven. En in de Oud-Testamentische geschiedenis is er natuurlijk ook altijd die tegenstelling geweest, die strijd geweest. Ismaëlitische kooplieden en dat soort dingen. Nee, dat was de vijand, op een of andere manier. Het is een broedervolk, net als de Edomieten. Maar ja, die horen in één categorie thuis. In de Bijbel althans. Maar het is de vijand, ja. Hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. Ze zullen hem kennen, ze zullen ermee te maken hebben, betekent dat. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want zij zeiden, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? Daarom noemde men die put, de put Lachai Roy. Roy. Ziet, hij is tussen Kades en tussen Beret. Kades komen we later nog tegen bij de kinderen Israëls door de woestijn onderweg naar het beloofde land. En Lachai Roy. Nou ja, er staat eerst, gij God des aanziens. In vers 13, dat is El Roy. Roy. Van Ra'a. En Ra'a, dat is zin. U weet wel, van Ru. Ben. Si, een zoon. God des aanziens. En dan krijg je Lachai Roy. Ja, de put van de. Van degene die men ziet. De levende die men ziet. De put van de levende ziener. Of hoe men het maar vertalen wil. Maar ze heeft daar de Heer gezien. En de Heer heeft naar haar gezien en heeft naar haar omgezien en heeft voorzien. Daar hangt altijd een heleboel aan dat begrip zien, namelijk. En ik vind het komisch dat er dan achter staat, ziet, hij is tussen Kades en tussen Beret. Dus zien we maar even. De plaats wordt gemarkeerd, dat wil zeggen de locatie moet herinneren door de naamgeving aan een historische gebeurtenis. Dat is, nou ja, in de praktijk werkt dat goed. Al moet ik u zeggen dat de tijd waarin het werkt gewoonlijk beperkt is in de loop van de geschiedenis. En dat komt omdat de bevolking migreert. Ze verdwijnen van een bepaalde plek en er komt een ander volk te wonen en dan verandert de naam. Ines Witrin, zegt u dat wat? Ik spreek het natuurlijk beroerd uit, want ja, zoals u schrijft ongeveer Ines Witrin. Nee? Nee, hij zegt Ines Witrin. Je hebt hem bijna. Het glaseiland. Het eiland Ines Witrin, dat weet iedereen. Vitrine, je weet wat een vitrine is. Dat is Glans. Dat is Glastonbury.
Oh, ja.
Maar het eerste was hoe de Kelten het noemden. Ik kan niet eens zeggen hoe ze het schreven, want ze schreven dit. Ja. Dus ja, maar zo schrijven wij het dan. Dat is de oude naam. En via de Saxen die de Kelten daar verdreven, heet het dan Glastonbury. Glazenburg. Zou die mensen dat weten, die wij kennen, die zo heten? Glazenburg?
Ja.
Dat is gewoon Glastonbury. Ja. Je hebt ook mensen die heten Kantelberg.
Canterbury.
Dat is Canterbury, ja. Dat is echt wel. En dan heb ik nog iemand gekend, was een trompetist, die heette Kuilenburg. Kuilenborg.
Oh ja.
Hij heette echt Kuilenburg. Kuilenburg, ja. Toch wel, namen verdwijnen dan. Maar aan namen, aan bestaande namen, hangt dikwijls een lange historie. En soms blijft dat bewaard. In de Bijbel vind je dat er bij gelegenheden bepaalde gebeurtenissen worden monumenten opgericht, stenen opgericht, enzovoort. Om de geschiedenis op een of andere wijze vast te leggen, zodat als men zal vragen, waar moeten die stenen hier laten, dat men dan zegt, ja, maar hier zijn de kinderen, zelfs onze voorouders, zijn hier door de Jordaan getrokken, enzovoorts. Dat is het, hè. Nou ja. En Hagar baarde Abraham een zoon, staat er dan vervolgens. Oh, ik moet nog even wat zeggen. Het is tussen Kades en tussen Beren. Kades, dat is ook bekend. Kades, dat staat voor heilig. Iets heiligs. Kodesh, Kades. Enzovoort. Ruach Kodesh, Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. Is heilig. Spreekt over zegeningen. Het dienst aan God. Beret, dat is het woord voor hagel. Hij spreekt dus over oordeel. Dus de locatie wat hierover gaat, heeft aan de ene kant van doen met zegeningen en aan de andere kant met oordeel. Beide dingen. Het heet bij gelegenheid zegen en vloek. Dat zijn de woorden uit Deuteronomium 30... als ik me goed herinner, waar staat dat als deze dingen vervuld zijn die ik gesproken heb, deze zegen en deze vloek, wat het maar was wat de Heer had aangekondigd, dan daarna zult gij het weten ter harte nemen, enzovoorts. Kortom, de positie van Israël met de ene kant zegening en de andere kant de vloek, gaat samen op. Brengt namelijk verantwoordelijkheden met zich mee. En dus inderdaad disciplinaire maatregelen, als ik het zo eens mag zeggen. Maar vervolgens staat er dan, en Hagar baarde Abraham een zoon, zodat u weet dat Ismaël wel degelijk beschouwd moet worden als een zoon van Abraham. Die hem ook verwekt. Hè? En Abraham noemde de naam zijn zoon die Hagar gebaard had, Ismaël. Dat moest, want dat, nou ja, dat moest, dat had de Heer tegen Hagar gezegd. En hier staat dat Abraham noemde hem zo. En vervolgens, Abraham was 86 jaar oud toen dit gebeurde. De tijdrekening heb ik u zojuist al gegeven. Verder, ja, is er weinig over te melden. Behalve dan natuurlijk dat 86 komen we nog wel eens tegen in de Bijbel. Het is de getalswaarde voor het woord voor de Levieten. Het is de getalswaarde van de naam Elohim, God. Het is de getalswaarde van het woord Joden. Maar ja, of je daar wat mee moet, ik denk het niet, nee. Ik zou het verder ook niet weten. Wij weten nou eenmaal dat we in deze hoofdstukken bij gelegenheid jaartallen, dat wil zeggen leeftijden, vermeld vinden, omdat het noodzakelijk is voor de totale chronologie van de Bijbel. En daar houd ik het dan eerst maar bij. Maar wat we hier al vinden, hier in deze geschiedenis al, is wat later veel nadrukkelijker nog naar voren komt, namelijk de splitsing van het nageslacht. De twee de twee kampen, de twee volken, waar God een plan mee uitwerkt enzovoorts. En dat is niet het volk van Ismaël of zo, maar Ismaël fungeert hier wel als een uitbeelding daarvan. En eigenlijk is het dus ook het logische vervolg op hoofdstuk 15, dat zeg ik u dan nu nog even. Want in hoofdstuk 15 heb ik gesuggereerd dat los van alles wat men over dat zogeheten offer van Abraham te melden heeft, over die twee delen van het offer tegenover elkaar, los van al wat de commentaren erover geven, ben ik van mening, of althans heb ik zeer sterk de indruk, dat het uitbeeldt hoe Gods plan met het nageslacht dat God hier aan Abraham belooft, in de voorgaande versen van hoofdstuk 15, hoe dat plan wordt uitgewerkt via twee huizen van Israël. Het is maar niet één volk wat eruit voortkomt, maar het zijn er twee tegenover elkaar. Heb u dat? En dat idee wordt meteen uitgewerkt in hoofdstuk 16. Want in hoofdstuk 16 heb je er meteen ook twee tegenover elkaar, namelijk Sarai en Hagar. En die lijn, als ik hem zover mogelijk in één keer doortrek, die lijn brengt ons ogenblikkelijk in Galaten hoofdstuk 4, waar ze ook tegenover elkaar gezet worden en waar ze uitdrukkelijk een betekenis mee krijgen. Waarbij je maar ziet dat de Bijbel toch zichzelf verklaart. Dan gaan we weer naar voren in Genesis 16. Sarai was onvruchtbaar. En toen kwam Hagar aan de beurt. Maar dat was dan toch op een zijlijn. Wij hebben over deze omstandigheid een uitspraak nota bene in Jesaja. Nota bene heet dat, hè? Neem er goed nota van. Dat is in Jesaja 54. Jesaja 54. Dat is na Jesaja 53, maar dat had hij al bedacht natuurlijk. En Jesaja 53 kennen wij goed, dat is waarschijnlijk het beroemdste hoofdstuk uit Jesaja, althans in het christendom. Omdat daar dan toch verwezen wordt naar het lijden, de dood en wellicht de opstanding, zeker ook, van de Heer Jezus. U weet wel, over wie zegt de profeet dit, vroeg de kamerling uit Morenland, heet dat. En Filippus verkondigde hem Jezus. Dat was naar aanleiding van Jesaja 53. De dood en opstanding van de Heer Jezus met alle gevolgen. Hij zou namelijk vrucht dragen, zijn werk zou vrucht dragen, enzovoort. En dan staat er vervolgens in hoofdstuk 54, in onze Bijbel is het een ander hoofdstuk met een nieuw opschrift erboven, maar in het Hebreeuws is dat gewoon naadloos, hè? Dat gaat gewoon door. Dan staat er, zingt vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, wat twee keer hetzelfde is, dat lijkt me duidelijk. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen baarsnood gehad hebt. Waarom dan? Nou, want de kinderen, zonen, der eenzame zijn meer dan de zonen der getrouwde, zegt de Heer. Waarbij dat woord eenzaam en ook het woord getrouwde moet zien te begrijpen. Waar het op neerkomt is dit, dat de eenzame, degene die niet de man had dus, dat die meer kinderen, meer nageslacht krijgt dan degene die getrouwd was, om zo te zeggen. En ja, er hoeft geen twijfel over te bestaan dat dit de terugverwijzing is naar Sarah en Hagar. En dat de eenzame, de onvruchtbare namelijk, dat is Sara, maar die zou meer nageslacht hebben dan Hagar. Daaraan is het ontleend. Wij weten dat ook nogal zeker. En daarom staat er in onze, in, althans in mijn Bijbel, een verwijzing onder naar Galaten hoofdstuk 4. En daar staan die namen erbij. Dus daar blader ik nu ook naartoe. Dat is Galaten hoofdstuk 4. In het bijzonder is dat dan vers 27. Want er is geschreven, namelijk in het vers dat we zojuist hebben gelezen uit Jesaja 54 vers 1. Er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baat, breek uit. Dat is dus inderdaad vrucht voortbrengen, breek uit. Peres, para. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, maak geschal, stond er, roep. Gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Dat heette dus in Jesaja 54 vers 1 de getrouwde. Maar hier heet het degene die de man heeft. Het is niet noodzakelijk de verwijzing naar het huwelijk, maar het is de verwijzing naar de vleeselijke gemeenschap. Want zo heet dat in Van Dalen's groot woordenboek. Mogen duidelijk zijn. En in dit verband, er staat in Galaten 4 vers 27, want er is geschreven, maar dat want, dat wil zeggen dat het de reden geeft, of op zijn minst een verklaring van het voorafgaande. En het gaat zelfs ver terug, want laat ik hem dan maar meteen opnemen bij vers 22 van Galaten 4, omdat daar ook want staat. Want er is geschreven, zie, want er is geschreven, en dat is de verwijzing naar Genesis 16. En vers 27, want er is geschreven, is de verwijzing naar Jesaja 54. Dus die schriftplaatsen die zou je naast elkaar moeten hebben. En dan gaat hij weer, Galaten 4, vers 22. Er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Die hebben we nu nog niet gevonden, maar in Genesis, dat komt pas een paar hoofdstukken verder. Maar zo is het nou eenmaal. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Dat was dus Ismaël. Doch deze die uit de vrije was, is geboren geweest door de beloftenis. Dat is wat God beloofd had. God had niet aan Hagar nageslacht beloofd, maar had aan Sara beloofd. Althans, dat was de bedoeling. En daarom wordt in de vervulling van de beloften Ismaël op een zijlijn als het ware gepasseerd. Maar bij het passeren, en passant heet dat in fraai Frans, wordt dan toch gezegd, oké, nou ja, jij ook. Ismaël ook. En toch, het is niet zomaar een zijlijn, het is een splitsing. En daar gaat het hier over. Want het commentaar is, vers 24 van Galaten 4, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Let op het woord andere, dat moet je gewoon leren als je je Bijbel leest. Andere betekent niet noodzakelijk dat het anders van karakter is of iets dergelijks. Het betekent gewoon dat er nog iets is. En meestal neem ik het voorbeeld uit het Engels. Another one is niet een andere een, is niet een ander, is nog een. En die kan heel goed van volstrekt dezelfde aard zijn. Nog een en nog een en een ander en een ander en een ander. En vertaal het niet met een andere en een andere en een andere, want dat is fout. Behalve dan in het oude Nederlands, daar is het goed. Een ander is gewoon Nog één. En dus wordt het hetgeen nog een betekenis heeft. Dat het een andere betekenis is, ja, dat doet er niet toe. Het heeft nog een betekenis. Het is namelijk een historische aangelegenheid, zoals het beschreven is. Maar daarnaast hebben die woorden nog een betekenis. En dat is inderdaad een overdrachtelijke. Want staat er dan weer, vers 24 van Galaten 4, want deze zijn deze twee zonen. Deze, die een slaaf, Ismaël, en uit de slavin, en Isaac, de vrije, uit de vrije Sarah. Deze zijn de twee verbonden. Dat is dus een klassieke metafoor. Deze zijn de twee verbonden. Het betekent, deze zijn een beeld, een representatie van de twee verbonden. Waarom ik dat met nadruk zeg? Nou ja, dat is vanwege, dit is mijn vlees. Of dit is mijn bloed. De woorden van de Heer Jezus bij het avondmaal. En de Rooms-Katholieken, maar ook de protestanten, niet allemaal, maar die hebben de grote moeite mee, nog, met het idee dat het metaforen zijn. Dat wil zeggen dat het betekent, dit is een beeld van. Want in de Rooms-Katholieke Kerk ben je dan een ketter, als je dit zegt, wat ik nu zeg. Dit is een beeld van. Ze zeggen, nee, het is het vlees en het bloed van de Heer. Op een of andere mystieke wijze verandert het in enzovoorts. Dus dan wordt het letterlijk deel hebben aan het vlees van de Heer Jezus, dan wel aan zijn bloed enzovoorts. En de reformatoren hebben daar onderling ook nogal over getwist, zal ik maar zeggen. Dus ik ga er maar niet verder op in. Maar het zijn gewoon metaforen, daar is niks bijzonders aan hoor. Dit is dat. En hier heet het, deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinai. Kijk, dat is nou het leuke van symboliek. Misschien heb ik u dat wel eens verteld, misschien ook niet. Maar kijk, wat wij traditioneel leerden, is dat je in het Oude Testament vind je dan symbolen, typen, was de meest gebruikelijke term trouwens. Sommigen maken er zelfs onderscheid tussen. Maar. In het Oude Testament zie je dan de typen en in het Nieuwe Testament vind je de vervulling van de typen. En dat vinden ze een beetje lange zin, dus dan krijg je in het Oude Testament heb je typen en het Nieuwe Testament de antitypen. Maar men bedoelt met antitypen de vervulling van het type. Wat niet de betekenis van het woord is, maar dat is hoe het verteld wordt, zal ik maar zeggen. En dat is een misverstand, want het is wel waar dat je in het Oude Testament typen vindt die een vervulling hebben in het Nieuwe Testament, maar het neemt niet weg dat het veel breder is dan deze formulering. Want je hebt ook typen die in het Oude Testament al een vervulling hebben. Hetgeen dan ook weer niet uitsluit dat ze daarna alsnog, chronologisch althans daarna alsnog, een vervulling hebben in het Nieuwe Testament. En soms ook wel meer dan één keer. Hebben jullie dat nog? Dat wil zeggen, die typen zijn beelden niet maar van één iets waarvan het de uitbeelding is, maar gewoonlijk zijn typen uitbeeldingen van principes, van beginselen die bij herhaling en op verschillende niveaus in de Bijbel voorkomen. En dat is een van de kenmerken eigenlijk van poëzie, klassieke poëzie. En daarmee is het een literair verschijnsel. En ik weet niet of je dat grote stuk artikel van Da Costa gelezen hebt in de laatste NB Circulaire, maar lees die dan maar eens. Ik heb de indruk dat Da Costa dat aardig door had. Het waren weliswaar inleidende woorden voor de Bijbelstudie, het hele stuk, maar hij had het aardig door, denk ik. Dat namelijk beginselen zich herhalen in de loop van de geschiedenis. En dat is hier ook zo. Want hier worden Hagar en Sarah vergeleken met Ismaël en Isaac, maar ook met Sinaï en dus impliciet Sion, als aanduiding van Jeruzalem uiteraard. En dat wordt dan hier beschreven, dus het is ook impliciet Arabië en Canaan. Arabië staat er wel, maar Canaan staat er dan niet natuurlijk. Dat wil zeggen, dat hebben we niet gelezen. En de naam van Ismaël staat er ook niet, maar die van Isaac... Nee, toch? Nee, maar die van Isaac staat er wel. Al is het dan pas in vers 28. En wat ik altijd zeg als ik met dit schriftgedeelte bezig ben, is... maak maar een lijstje en zet die namen maar onder elkaar. Dat wil zeggen, de slavin links en de vrije rechts. Want die woorden staan er ook, hè. De slavin links, de vrije rechts. Hagar links, Sarah rechts. Vlees uit vers 23 links. Beloften is rechts, maar dan had dus ook geest kunnen staan. En dan Sinaï links. En dus impliciet Sion rechts. En dan dienstbaarheid, die komt er weer links. En dan krijg je dus vrijheid aan de rechterkant, enzovoorts. En uiteindelijk krijg je aan de rechterkant Jeruzalem dat nu is. Nee, sorry, aan de linkerkant ook Jeruzalem dat nu is. Vers 25 tegenover vers 26, Jeruzalem dat boven is. Aan de rechterkant. En dat is zelfs een dubbele tegenstelling. Omdat we een dergelijke tegenstelling ook tegenkomen in Hebreeën hoofdstuk 12... Maar dan staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Sinaï, links, maar tot de ontastelijke berg, rechts. En dan wordt het hemelse Jeruzalem. Heb je dat? Dus het is de tegenstelling tussen links en rechts. En dan komt hij nog een keer tussen rechts beneden en rechts boven. Dat herhaalt zich, dat is een herhaling van dezelfde dingen. En in de geschiedenis van, met name in Genesis, vind je ook die tegenstelling. Want wat we naast elkaar hebben nu is Sarai en Hagar. Maar je krijgt daarna de tegenstelling Ismaël en Isaac. Een generatie verder krijg je de tegenstelling Esau en Jacob. Maar het is dezelfde tegenstelling. En bij Jacob, hangend aan Jacob, krijg je de tegenstelling... van Lea en Rachel. En die hebben dan ook nog weer slavinnen, maar die ga ik maar niet noemen. En dan krijg je de tegenstelling dus generatie verder tussen, wat zal ik kiezen, tussen Ruben en Jozef. En na Jozef krijg je de tegenstelling tussen Manasse en Efraïm. Nou, dat lijkt me toch voorlopig wel even genoeg. En dat drukt zich vervolgens uit, maar dan ben je een heel eind verder in de geschiedenis, in de scheuring van het Rijk, van Israël dus, tussen de verdeling tussen Juda en Efraïm. De twee stammen en de tien stammen. En daar gaat het over. Want de twee stammen worden geacht slaven te zijn van de wet. Dus onder de wet, onder de Joodse wet. En de tien stammen niet. Die waren vrij. De twee stammen leefden ook in Canaan. Althans na de Babylonische ballingschap. Eerder ook trouwens, maar doet er niet zoveel toe. En de tien stammen niet. Die zijn de wijde wereld ingetrokken. En daarmee vrij in het buitenland enzovoorts. En dan moet ik er nog op wijzen dat dit soort symboliek, voor zover ik weet, voor zover ik geleerd heb enerzijds, maar anderzijds ook voor zover ik het zelf ook in de Bijbel tegenkom, dus ik zeg het met de volle overtuiging, dat dit soort symboliek, hoe vaak het ook onderweg in het Oude Testament herhaald wordt en opnieuw naar voren gebracht wordt, in alle gevallen is het de uitbeelding van de situatie uit onze tegenwoordige bedeling. Tijd had ik beter kunnen zeggen. Ik had nog beter kunnen zeggen deze laatste tijden of deze laatste dagen. Het is namelijk altijd de uitbeelding van de situatie zoals die bestaat in onze tijd tussen de eerste komst van Christus en de wederkomst. Omdat nou eenmaal de Heer in onze dagen zich verbergt. Hij spreekt niet, stuurt geen profeten, doet geen sensationele dingen. En voor zover hij het wel doet, doet hij het in het geheim. Dus daar schieten we niks mee op. Ik bedoel, daar schieten we wel mee op. Maar jij kunt niet de vinger erbij leggen en zeggen, kijk, dat is wat de Heer doet. En iedereen weet dat een gat in de markt is natuurlijk. Maar ja, een vacuüm wat je kunt invullen. Vacatures ook. En je vraagt jou, ja, is het allemaal wel echt waar wat de Bijbel leert? En zal het echt nou wel zo zijn? Was het zo? En zal het gaan zoals het beloofd is? Zoals iemand zei, ja, we hebben nou al zo lang van de Heer niks meer gehoord. Maar we hebben een schat aan, niet alleen profetie, maar ook aan illustraties daarvan, die volstrekt onbekend zijn, omdat men gehinderd wordt door ethiek en door wet, waardoor men de dingen niet meer ziet. Maar ze worden wel degelijk geïllustreerd in de Bijbel. En dit is ook in deze geschiedenissen zo. In onze dagen hebben wij van doen met dat merkwaardige feit dat de Heer officieel zich heeft teruggetrokken. In laatste instantie dus van het Joodse volk. Maar het neemt niet weg dat hij ergens op de achtergrond, verborgen in de wereld waar nauwelijks iemand enig idee van heeft, heeft hij nog steeds zijn volk Israël, waar hij beloften aan gedaan heeft en dat hij gebruikt om wat voor te brengen. En het was onvruchtbaar, het was al vroeg weggestuurd, zal ik maar zeggen, maar het brengt toch voort. En andersom kennen wij het ook, en dat is de meest gangbare, namelijk de officiële christelijke, traditioneel christelijke gedachte is, God heeft het Joodse volk, men maakt geen onderscheid namelijk tussen het Joodse volk en Israël, men heeft het Joodse volk weggestuurd, dat heeft de Heer gedaan, hij is ze verstrooid onder de heiden, daarmee is het afgelopen en heeft Israël geen toekomst meer, althans niet volgens de profeten enzovoorts. God heeft het weggedaan en wilde niet meer mee te maken hebben. Dat wil zeggen, het is onvruchtbaar. En toch zal het voortbrengen. Ja, dat is de eigenaardigheid van. Meer is er zo snel niks niet over te zeggen. Maar waar het gaat speciaal over onze tegenwoordige tijd, betekent het dus, en Galaten 4 bevestigt dat dan ook, dat die slavin of dat die slavin en de zoon die eruit geboren wordt, zijn een beeld van het Joodse volk. En wij als gelovigen van vandaag worden op een of andere wijze geacht deel te hebben aan de zegeningen van Isaac. Dat staat er letterlijk. Wij broeders zijn zonen van der belofte, zoals Isaac was. Nog gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. En waar de apostel het over heeft, is natuurlijk over dat christenen van oudsher vervolgd zijn geworden door de Joden. Dat het later ook andersom gebeurd is, dat mogen dan zo zijn. Maar dat is hier zeker niet het onderwerp. En dat betekent dus dat christenen geacht worden afstand te nemen, dat is nog netjes gezegd, van het Jodendom en daarmee ook van wetticisme. Dat is een goed Nederlands woord, lijkt het mij, maar vooruit maar weer. Er staat zelfs nog veel sterker, er staat, want wat zegt de schrift, vers 30, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins op geen enkele manier betekent het. Erven met de zoon der vrije. Dit slaat dan niet op Genesis 16, maar op Genesis 21, waar we nog niet zijn. Maar het beginsel blijft gelijk. Hagar en Ismaël worden op één zijspoor gezet. Gods werk gaat via de andere kant. En dat is in onze dagen precies aan de orde. Namelijk, het Joodse volk is op één zijspoor gezet en Gods werk gaat via de andere kant. Dat is in het algemeen dus via de heidenen. Dat is per slot ook de term die de Bijbel daarvoor gebruikt. Maar ik haast mij te zeggen dat het in de praktijk gebeurt via die heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen via de andere tak van Israël. Want in Israël herhaalt zich natuurlijk dit principe. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat is de enige zin waarom, de enige reden waarom deze dingen in de Bijbel staan. Historisch is het eigenlijk van geen belang. Tenzij dan dat wij een verklaring zoeken voor waar komen toch al die Arabische volkeren vandaan. Maar u weet, officieel, dat is algemeen, worden wij niet meer geacht te geloven in dat de mensheid afstamt van drie zonen van Noach. En dat er zoiets bestaat als Javetitische volkeren, Semitische volkeren en Gamitische volkeren. Alleen als, met Gamitische volkeren, als je dat zegt, dan krijg je de wind van voren. Of hoe dat maar heten mag. Maar Semitisch mag je zeggen. Je mag alleen niet antisemitisch zijn. Maar als Semitisch dan toch niks betekent, dan mag je toch wel antisemitisch zijn. Maar dat mag dan weer niet. Dus men neemt dat toch redelijk serieus. En anderzijds, ja, zoals de vraag luidde, geef mij eens één bewijs voor de betrouwbaarheid van, of voor het bestaan van God, was geloof ik zelfs de vraag van Frederik de Grote. Die heette een verlicht despoot. Er was een verlicht despoot gezien. Een despoot is een alleenheerser. En verlicht wilde zeggen dat hij toch besmet was met, beïnvloed was door de Franse gedachtegoed, zal ik maar zeggen, van vrijheid, gelijkheid en broederschap, van de verlichting. Zo'n man was het. En dus hij wordt in hoge ere gehouden, de koning der Pruisen, Frederik de Grote. Maar die vroeg dus aan een van zijn, iemand zei aan zijn hofnar. Dat is, hoorde ik laatst. Maar dat, volgens mij is dat niet zo. Maar die vroeg dus, geef mij zijn bewijs voor het bestaan van God. En toen kreeg hij als antwoord, legendarisch, de Joden, sire, de Joden. Maar hij had ook kunnen zeggen natuurlijk, de Ismaëlieten. En wie zijn dat? Nou, dat kun je ze navragen. Dat geloven de Arabieren, dat ze van Ismaël afstammen. En ik denk ook dat het juist is. Ja. Maar toen maar. Kortom, het is dus, in die zin is het misschien van enig historisch belang, dat hoofdstuk. Maar als het dan verder geen consequenties heeft, dan nog betekent het niks. Want er ligt niemand van wakker, dus er heeft niemand naar gevraagd. Het is helemaal niet aan de orde, enzovoort. Maar waarom staan die dingen in de Bijbel? Nou ja, omdat ze illustratief zijn voor wat God in onze dagen doet. En dat is van groot belang, denk ik. Mede, maar dat zei ik al, omdat wij natuurlijk geen rechtstreekse profetie meer krijgen, al heel lang niet meer. God verbergt zijn aangezicht, wij moeten het met deze dingen doen. Maar dat God het zo doet in onze tijd, is dus inderdaad lang van tevoren uitgebreider geïllustreerd. En in dit geval vind je nog een verklaring in Galaten 4, die ik net las, van Paulus, van zijn dingen die nog een betekenis hebben, enzovoorts. En dat is voor zover ik weet dan ook wel zo ongeveer de enige keer dat we zo'n soort commentaar krijgen. Als u mij daar nog één zou vragen, dan is mijn antwoord deze. Het oude verbond had een heiligdom. En dat was het heilige, met daarin de toonbroden en de gouden kandelaar. En daarachter, achter de tweede voorhang, het heilige der heiligen, met de ark des verbonds, met de stenen tafelen en wat het maar was. Alle. En daarin stond het ark des verbonds, met daarop het verzoendeksel met de cherubijnen der heerlijkheid. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Ik vind hem prachtig. Is geweldig. Dat betekent gewoon, daar zou je van stuk tot stuk over kunnen spreken. Er is wel wat over te vertellen, maar we doen het niet. En dan gaat hij weer. Daar zijn dus boeken over geschreven. Want zuster, dat is weer zo'n tamelijk vrijblijvend onderwerp. Je haalt een stuk uit de Bijbel. Het is de Bijbel. En daarna hangt ieder daar zijn eigen verhaal aan. En dat wordt getolereerd. Dit is een beeld van zus en dat is een beeld van zo. Want leerstellig kun je daar niet veel mee. Want het blijft zo dat ook al zou je willen, uit de symboliek of typologie, net hoe je het noemen wil, valt niks te bewijzen. En bovendien heeft iemand bedacht dat dat ook niet mag. Je mag uit de symboliek, met de symboliek, niks bewijzen. Ik heb daar redelijk vrede mee. Maar je kunt wel uit de symboliek het een en ander illustreren. En of dat als bewijs geldt, de illustratie. Nou, ja. Maar het is geen causaal bewijs. En daar raak je de kern van de symboliek. Maar die leg ik een andere keer wel weer eens uit. Wij denken dat bewijzen alleen gelden op grond van causaliteit. Zo van oorzaak en gevolg en dit en dat, net als wiskunde enzovoort. Maar net als wiskunde zeg ik, maar dan heb je toch nog nooit gehoord van de kwantumtheorie waarschijnlijk, of wel? Nou, die komen dicht in de buurt van de symboliek, moet ik u zeggen. Dat berust op het idee, als het hier zo gebeurt, gebeurt het daar ook zo. En zonder rechtstreekse verbinding. Maar het gebeurt wel. Dat is eigenlijk in essentie het verhaal. Ik herinner me trouwens, we zijn toch even onder elkaar. Ik herinner me trouwens het verhaal uit een boek waarvan ik de schrijver wil me ineens niet meer te binnen schieten. Maar het heette Het Domein van de Slang. En die man had iets tegen iriscopie. Want hij zei, ja, dat is maar een raar idee dat er een plekje in je iris, dat overeen zou komen met bijvoorbeeld je nier, om bij de i-klanken maar te blijven dan. Zo van, als daar dat plekje in je oog zit, dan betekent dat het echt met je nier is, niet in orde is. En zei hij, maar er is toch geen rechtstreekse verbinding, geen contact tussen je nier en dat plekje in je oog. Dus dat kan helemaal niet. En de conclusie was dan dat het van de duivel was.
Ja.
Maar dan is het dus toch een verbinding, of niet? Nou ja, dat, zover kan ik het niet volgen. Maar dat had u al begrepen. Maar dat is ook een misverstand. Dat er een rechtstreekse verbinding zou moeten zijn. Die hoeft er niet te zijn. Maar symboliek is eigenlijk niet redenerend via causaliteit, via oorzaak en gevolg, maar is redenerend via analogieën. Een analoog, dat weet je wat dat is. Hè? Dat zijn parallellen. Als het langs de ene lijn zo gaat, dan zal het langs de andere lijn dus ook zo gaan. Dat kun je naast elkaar leggen en wat in de ene lijn ontbreekt, kun je uit de andere invullen. Photoshoppen. Photoshop. Kun je in de andere invullen. En terwijl je misschien helemaal niet eens twee lijnen compleet hebt, kun je uit wat in de ene ontbreekt in de andere invullen. Ik heb dat vroeger nogal eens gedaan met grammofoonplaten. Dan had ik 2 of 3 grammofoonplaten van hetzelfde nummer, gewoon dezelfde plaat, maar een andere persing. Nou ja, dezelfde persing officieel, maar u begrijpt het. 3 verschillende platen met hetzelfde plaatnummer enzovoort. En bij de ene zit er op, bij een bepaald woord in de zang zit het een verschrikkelijke tik. Maar die zit bij de andere opname niet. Dus die haal je die verwissel je dan, hè? Dat is knippen en plakken. Nee, dan zetten ze alle drie boven elkaar in beeld. Want je kan het in beeld, je kan het visualiseren. En dan kijk je ernaar. Oh, hier zit een tik, dat is nou jammer. Kan ik hem weghalen? Soms gaat het niet, is het te moeilijk. Maar dan heb je, als je er drie hebt, heb je nog twee kansen om het goede stukje te vinden. En dan plant je daarin. Zo werkt het. En dit kan iedereen begrijpen. Maar het zijn analogieën. Parallellen. En dat is kenmerkend, dat zei ik er straks ook al eigenlijk, dat is kenmerkend voor poëzie. Dubbele betekenis van woorden en zinnen enzovoorts. Maar het is zeker kenmerkend voor het profetisch woord en voor de Bijbel in het algemeen. De dingen herhalen zich. Het is niet eens alleen in de Bijbel, want in de natuur vind je dat ook. Gewoon dingen die met elkaar overeenkomen enzovoorts. En dat is niet wiskunde, niet rechtstreeks. Maar het is wel degelijk wetenschappelijk verantwoord. En daar gaat het maar om. Goed, wij zullen het voor vanavond weer hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dit profetisch woord. En deze illustraties uit de geschiedenis van tegenwoordige waarheid. En we danken u dat we mogen leren verstaan dat wij vrijgemaakt zijn van de slavernij waarin wij verkeerden, de slavernij van zonde en wet en zelfs dood, opdat we in die vrijheid u zouden dienen en uw erfgenamen zouden kunnen zijn. Want we danken u dat u ons bekwaam hebt gemaakt daartoe, om uw dienstknechten te zijn onder het nieuwe verbond, onderweg naar een erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. We danken u daarom voor die verlossing die ons deel geworden is. Omdat we vervolgens onze lichamen zouden stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. En daarom, Vader, wij willen u dankzeggen voor deze avond en ons bij u aanbevelen. Schrijft u uw woord in onze harten, opdat we van binnenuit veranderd mogen worden, zoals uw woord zegt, naar uw beeld. Amen.